uitvaartwensen met Uitvaartzorg Boerhavelaan en leg het vast. Zorg voor rust bij u en uw nabestaanden. Uitvaartzorg Boerhavelaan ontzorgt en helpt. Maak online een afspraak en kijk voor alle mogelijkheden op uitvaart-groningen.nl.
Heeft u een klacht over de gemeente? Denkt u dat er een fout is gemaakt? Vindt u dat u niet juist bent behandeld of begrijpt u de informatie niet en komt u er zelf niet uit met de gemeente? Kom dan naar Ombudsman Groningen, Kreupelstraat 12 in Groningen. Iedere dinsdag en donderdag inloopspreekuur. Onafhankelijk, onpartijdig en kosteloos. Ombudsmangroningen.nl.
Het geluid van Groningen. Oogradio Nieuws.
Jelle Visser met het NOS Journaal. Waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag wil een handhaafbaar verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat zei hij in het programma Buitenhof. Daarmee gaat de VVD-bestuurder in tegen de lijn van zijn partij. Coalitiepartijen VVD en CDA zijn tegen zo'n verbod. Dat zou niet te handhaven zijn. Maar steeds meer VVD'ers willen het vuurwerk beperken. Eerder riep VVD-burgemeester Van Zanen van Utrecht zijn partij op om mee te werken aan een vuurwerkverbod voor consumenten. Vier agenten in Den Haag zijn licht gewond geraakt nadat ze gisteravond zijn bekogeld met stenen bij een zalencentrum. In zalencentrum Kristal was een feest. Toen zo'n 100 bezoekers zonder kaartje probeerden binnen te komen, werd het feest beëindigd. Het liep uit de hand toen bezoekers die wel hadden betaald niet wilden vertrekken. De politie zette honden en agenten te paard in. Vier mensen zijn aangehouden. Eén verdachte is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij werd gebeten door een politiehond. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft de hulpverleners bezocht die zijn ingezet bij de flatbrand in Arnhem. Daarbij kwamen in de nieuwjaarsnacht een vader en zoon om het leven. Volgens Marcouch zijn de politieagenten, brandweerlieden en het ambulancepersoneel helden. Waar de meesten van ons instinctief een stap naar achteren zetten, doen zij wel bewust een stap naar voren, met gevaar voor eigen leven, aldus Marcouch. Twee jongens van 12 en 13 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de fatale brand. Ze zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachten. In Noord-Italië, vlakbij de grens met Oostenrijk, is vannacht een auto ingereden op 17 jonge wintersporttoeristen uit Duitsland. Zes kwamen om het leven, een onbekend aantal raakte gewond. De politie gaat uit van een ongeluk. De Duitsers staken in Lüttach in Zuid-Tirol de straat over toen ze werden aangereden. De bestuurder van de auto overleefde het ongeluk. Volgens Italiaanse media was de man mogelijk dronken. Het weer bewolkt en lokaal kans op wat regen. In het zuidwesten ook wat zon. Het wordt een graad of 7. Morgen droog met zonnige periode. Dan wordt het ongeveer 6 graden. Ook dinsdag is het droog en zonnig. Dan is het maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Oog. Zijn er live bij. En jij dus ook. Iedere zondagmiddag van 2 tot 5. Oog Sport.
Goedemiddag. Fijn dat je luistert naar de allereerste Oog Sport van 2020. Namens de gehele redactie een gelukkig nieuwjaar gewenst. Mijn naam is Wesley Verweda.
En mijn naam is Joey Keizer.
Mijn naam is Jochem Vermeerl.
Jochem, die klinkt
en
nog
ik
niet,
ben Niels van Dijk.
Ja, Niels is er ook nog. Bomvolle studio vandaag. Zes gasten maar liefst. Ik hoor een piepje, een erg vervelend piepje. We gaan proberen om dat zo snel mogelijk weg te krijgen. Dat lukt nu, als het goed is. Dat lukt helemaal. Een bomvol programma dus. Zes gasten. En allemaal uit het Groningse amateurvoetbal. En we gaan praten over de eerste seizoenshelft. En ook de opmaak naar de tweede seizoenshelft. Want het amateurvoetbal ligt dus nog altijd stil. Allereerst, Joey. Hoe was jouw jaarwisseling?
Mijn jaarwisseling was vrij rustig. Het was mistig. Ik ben nog wel even bij vrienden op bezoek geweest. Maar ik lag op tijd in mijn bed. En ik heb een leuke jaarwisseling gehad.
En jij, Jochem?
Ja, wij hadden ook vrienden op bezoek. Er zouden meer vrienden komen. Maar die konden helaas ons huis niet bereiken door de dichte mist. Ja. En het is rustig gebleven.
Ja.
Dankjewel.
Die mist, hè, die gaat straks ook een rol spelen in de gesprekken die we hebben. Dan kijk ik al even naar een van de twee gasten die voor mij zitten. Jouke Faber trouwens ook een goede... Nee, geen Jouke
Robert
Faber.
Robert Bos, Westie.
Sorry?
Robert Bos.
Robert Bos.
Stadspark.
Stadspark.
Yeah.
Dat is de eerste gast van vandaag. Goedemiddag.
Goedemiddag.
De tweede gast is Steven Rustenenk. En daar gaan we dus in de eerste uur mee praten. Althans, we gaan Joey en Jochem met name doen. stel voor dat we eerst even naar een plaatje gaan om even af te trappen.
Oog Sport.
You're saying it's hopeless, that I should hope less. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? The sea and the stars. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us, the sea and the stars. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. Still be, make up our own minds. We've got our whole lives. Let's see and decide. Decide. And I will still be here. Stargazing. I still look up, look up, look up for love. Stars don't disappear. They keep blazing. Even when the night is over. And I
Stargazing van Kygo en Justin Jesso hoor je op 106.6 FM. En wij gaan, zoals gezegd, in gesprek met verschillende voetbaltrainers uit de Groningse amateurvoetbal. En dit uur zijn dus Steven Vustenenk van Biekwik 1887 en coach van SC Stadspark Robert Bos te gast.
Ja, welkom heren. Allereerst beste wensen. En nou, laten we bij Steven beginnen. Steven, hoe heb jij de feestdagen doorgebracht?
Nou, eigenlijk al een beetje voorbereidend op ons trainingskamp natuurlijk. Kerst wel gewoon met familie. Een beetje op een normale manier. Maar zeker oud en nieuw de koffer ingepakt. En bezig zijnde met ons trainingskamp in Valencia.
Ja, en dat is uiteindelijk niet doorgegaan.
Nee, klopt. Ik had hier eigenlijk niet moeten zitten op dit moment. Maar ja, het is afgelopen woensdag de dag waarop wij zouden vertrekken, 1 januari, anders verlopen. Door de dichte mist op, in Eindhoven is ons vliegtuig helaas niet vertrokken. En ja, zit ik nu hier.
Ja, hey, en dan heb je zoveel voorbereidingen getroffen en dan valt het hele plan het water in. En wat doe je dan?
Ja, het is natuurlijk een grote teleurstelling. Maar ja, als staf zijnde, want dat ben ik niet alleen. Dat zijn mijn teamleiders, assistent trainers, noem het maar op. Die gelijk de koppen bij elkaar gestoken. Het was op dat moment woensdagavond 9 uur ongeveer. En dan moet je samen als staf een besluit maken van wat doe je. Stap je met elkaar in de trein terug naar Groningen? Of ga je kijken naar de mogelijkheden om er toch nog wat moois van te maken? Maar het is natuurlijk vooral een hele grote teleurstelling op dat moment. Vooral voor de spelers.
Ja, want hoe hebben die daarop gereageerd, jouw spelers?
Ja, erg teleurgesteld. We hebben ze wel gelijk meegenomen in van wat gaan we doen. En zij waren eigenlijk allemaal vastberaden om nog wat moois van te maken. Dus ook de spelers hebben meegeholpen in het zoeken naar mogelijkheden in een hotel, trainingsvelden, noem het allemaal maar op.
Okay. En Robert, bij jou is alles volgens plan verlopen? Of?
Ja hoor, in ieder geval een stuk rustiger. Ik bedoel, we zijn net eigenlijk weer gisteren weer begonnen met de nieuwjaarsreceptie. En dat betekent eigenlijk 2 weekjes gewoon volledige rust. En om nu weer te kunnen beginnen.
Okay. En heb je zelf op persoonlijk vlak nog leuke dingen gedaan met de kerstdagen?
Nee, hoofdzakelijk rustig. Ook om privéomstandigheden. Mijn broer is eind oktober overleden. En dat zorgt voor veel nasleep. Dat de kerstdagen toch anders zijn. En eigenlijk ook gewoon prima om het rustig aan te doen. Okay. Ja, om ook gewoon eigenlijk het nieuwe jaar 2020 gewoon weer een nieuwe start te maken.
Yes.
Ja.
En als we dan even doorgaan op dat persoonlijke, kan me ook voorstellen dat je dat niet wil. Maar je broer is overleden, dat moet een harde klap zijn voor familie. Wat doen jullie dan echt tijdens de kerstdagen? Vooral samen zijn?
Nou, ja, gewoon eigenlijk gebruikelijke dingen. Het meest belangrijk is even de rust voor jezelf weer weten te vinden. En gewoon eigenlijk niks doen. Ja. Ik bedoel, dat is eigenlijk het meest belangrijke. Ik bedoel, want uiteindelijk ook naar deze fase, een nieuwe fase, weer een nieuwe stad maken. Nou, dan begint het bij jezelf. En nou goed, daar heb ik de tijd en de rust voor genomen. Okay. Ja.
Oké, dan gaan we het hebben over de eerste seizoenshelft van jullie beiden. Laten we dan beginnen bij Robert. Hoe heb jij je eerste seizoenshelft beleefd met je club?
Nou, we zijn heel goed gestart met een overwinning tegen Ronen. En uiteindelijk ook gewoon de snel achtergekomen dat de eerste klas toch een grote uitdaging voor ons is. Uiteindelijk als je kijkt hoe we het afronden met 14 punten, ja, ben ik tevreden. Tevreden met de resultaten. En op sportief vlak liggen er vele uitdagingen. Ja. En die ligt er ook zeker voor de tweede seizoenshelft.
Maar je geeft aan van, hè, dat je erachter bent gekomen dat er wel een behoorlijke uitdaging ligt in die eerste klasse. Ja. Vorig seizoen bleef Stadspark de nauwe nood in. Weliswaar niet met jou als trainer. Nee. Heb je wel voor jezelf gedacht van oké, we moeten sowieso beter dan dat? Of heb je ook wel het gevaar gezien van misschien geen zonder versterkingen dat het überhaupt heel erg zwaar kan worden?
Nou ja, goed. We weten op voorhand dat het natuurlijk ook op basis van vorig seizoen een pittig seizoen wordt. Er is wat verloop geweest. Dat maakt het niet makkelijker. Uitgangspunt is er om een team van te maken. Nou, dat kost tijd. Jongens leren kennen, weten wat ze kunnen, wat ze niet kunnen. Fitheid. Ook gewoon op dit niveau voetballen mee kunnen. Dus vele thema's. En daar heb ik natuurlijk wel rond de afgelopen weken over nagedacht. Hoe ik het plan voor de tweede helft van het seizoen heb. Om in ieder geval te zorgen dat we mee kunnen doen. Om gewoon in ieder geval goede eerste klasse te kunnen blijven. Nou, en dat was wel een grote uitdaging.
Ja, en Robert, even een stukje scorebord journalistiek. Jullie hebben begonnen heel erg sterk dit seizoen. 6 punten uit de eerste 3 wedstrijden.
Ja.
En ik zag inderdaad dat jullie ook met 6 punten eindigden uit 3 wedstrijden. Alleen het hele tussenstuk van de eerste seizoenshelft hebben jullie eigenlijk weinig punten gehaald. Wat is daarvan de reden geweest?
Nou, dat heeft gewoon te maken met de wedstrijden die we gespeeld hebben. En uiteindelijk, als we kijken naar het linker rijtje, er zijn vele ploegen die zijn gewoon veel beter als ons. En als ik kijk, de ploegen in het rechter rijtje, daar gaan we voor knokken om eerste klasse te blijven. En zo liggen ook de verhoudingen. We hebben één keer verrast tegen Dalsum. Nou, dat was fantastisch. Ik bedoel, wel een nieuwkomer, maar hartstikke goede voetballende ploeg. Met alles wat nodig is om een goede eerste klasse te zijn. Nou, daar hebben we bonuspunten gepakt. Nou goed, we hebben wel wat puntjes laten liggen. Maar we hebben ook zeker hier en daar onze punten gepakt. En we staan mooi boven de streep. Dus dat is een mooi uitgangspunt voor het tweede helft van de competitie.
Ja, en hoe bevalt jouw eerste jaar bij Stadspark? Want je bent overgekomen van zaterdag eerste klasser Winsum.
Ja. Nou ja,
was
goed.
Was het een bewuste overstap?
Nee hoor, want het jaar daarvoor heb ik niks gedaan. Daarvoor kwam ik inderdaad van Winsum. Goede jaren bij Winsum gehad. Kijk ik ook met veel plezier op terug. Nou, en dan is het gewoon een nieuwe start maken. En jongens leren kennen, weten wat ze kunnen. Kijken om een team te maken. En kijken om voetbalzaken te doen. Voetbalvaardigheden te doen. Die nodig zijn bij een eerste klasse.
Wat is eigenlijk het eerste wat je doet als je een club onder beheer krijgt of een team? En je kent iedereen, of je kent eigenlijk niemand. Wat is dan wat jij zeg maar in jouw geval specifiek doet om je team beter te leren kennen?
Nou, in ieder geval met elkaar in gesprek. Om te weten hoe ze tegen zichzelf aankijken. Waarvan ze vinden wat ze goed kunnen, wat ze wat minder goed kunnen. Heb je al een beeld. In ieder geval weten ook waar hun voorkeur ligt. Hè? Waar hun kracht ligt, maar ook qua positie. Nou, en dan daarbij ga je mee beginnen. Dan ga je trainen, dan ga je wedstrijden spelen. En dan, dan gaat het vanzelf.
Evaluatiemomenten misschien ook ertussendoor?
Zeker, structureel. Zelfs veel met reflectievragen te stellen. Okay. Bij een groot gedeelte van de groep. Ook bij een aantal niet, omdat ik dat niet nodig vind. Jongens moeten ook openstaan voor ontwikkeling. En dat is bij elke voetballer niet gelijk. En zeker op eerste klasniveau niet. Ik weet niet hoe dat bij mijn collega gaat op een stapje hoger niveau. Ik kan me voorstellen dat de intensiteit daar ietsje hoger ligt in de begeleiding.
Heb je dan ook nog contact opgenomen met de vorige trainer, Jermaine Beck?
Nee, want ik heb op zich wel genoeg wedstrijden gezien. Het elftal is aardig veranderd, dus die input kan soms handig zijn. Maar in dit geval vond ik het niet echt nodig. Omdat ik zelf wel een aardig beeld heb gehad van spelers. En uiteindelijk weet je het nooit en moet je ook zelf ervaren. Jongens reageren ook anders op mij als op een andere persoon. In dit geval de vorige trainer. Dus ja, weet je, het zegt wel iets, maar niet alles.
En hoe zorg je ervoor? Want je geeft aan van ik probeer echt een team ervan te maken. Wat doe je daarvoor en hoe ver zijn jullie op dit moment in dat proces?
Nou ja, ik heb een contract voor 3 jaar bij Stadspark. En dat is een onderdeel geweest ook van die keuze dat ik gezegd heb. Goh, in het eerste seizoen heb je al gewoon nodig als trainer om je spelers te leren kennen. En als je spelers kent, dan kun je ook steeds betere keuzes maken. En om een team samen te stellen. En na het eerste jaar wordt er voor mij veel meer duidelijker over de speler, over het team en over de ontwikkeling. En dat is nu best wel lastig. Je maakt af en toe keuzes, maar er ook wel fouten in. Omdat spelers waarvan je hoopt dat ze iets kunnen, misschien nog niet kunnen. Maar uiteindelijk wel.
Wat voor keuzes doe je dan op?
Positie. Eigenlijk de positie. Als ik ze in de aanval heb staan, dan wil ik dat ze doelgericht kunnen zijn. En dat ze doelpunten maken. En als je erachter komt, als ik ze in de spits heb staan, dat ze 0 doelpunten gemaakt hebben of 1 gemaakt hebben. Dan kun je afvragen of dat een goede plek is.
Ja, duidelijk.
Nou, jullie spits deed het vrij aardig volgens mij in de laatste wedstrijd. Van dit voor de winterstop, Gert-Jan Weber scoorde een hat-trick tegen Valter Boys. Of nee, daar kwam hij vandaan trouwens. Tegen de FVC, de 6-1 overwinning. Mooie laatste overwinning vlak voor de winterstop. Geeft dat veel vertrouwen voor de tweede helft van het seizoen?
Zeker voor hem. Hij komt bij ons uit derde elftal, heeft hij natuurlijk een paar jaar gespeeld. En dan is het een hele grote stap vanuit een derde elftal, waar ze met regelmaat 1 keer trainen. En wij trainen 2 of een derde keer zelfs ook nog. En dan is het mooi voor hem, maar ook voor het team. Maar ook voor mij als trainer om te zien dat deze ontwikkeling er is. En we hopen dat hij zich steeds verder ontwikkelt.
Ja, en even kijken, want ik heb even gezien, jullie staan nu dus 10e van de 14. Dat is gewoon op veilige plek. Yes. Als jullie deze plek weten te behouden, dan speelt Stadspark dus ook volgend jaar weer eerste klasse. Is dat dan een beetje het maximaal haalbare op dit moment voor Stadspark? Want je hebt alle ploegen een keertje gehad in de eerste seizoenshelft. Zit er nog meer in? Heb je zoiets van, nou, we hebben ook dingen laten liggen, of we hadden daar nog een puntje meer kunnen pakken? Of
Nee, is het maximale geweest?
Voor nu is, vind ik een prima plek waar we staan. En kijk, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we het voetbal verbeteren. En wil je eerste klasse zijn, dan moet je ook in ieder geval op het resultaat goed kunnen voetballen. Goed. Een maximale, dat weet je nooit in voetbal. Ik bedoel, als je er 3 of 4 verliest, kunnen er rare dingen in het groepsproces gebeuren. Als je er 3 of 4 wint, praten we ineens over een periode. En dan ben je bijna hoofdklasser, bewijzen van. Want zo raken kan het soms gaan. Maar het kan ook de andere kant op gaan. Dus dat is lastig te voorspellen. Kijk, het enige, we zijn elke keer gericht op de wedstrijd. Op de zondag, op de training. En we kijken niet te ver vooruit. En voor mij is ook af en toe gewoon de opdracht om 11 man in het veld te zetten. Want dat speelt ook af en toe gewoon. Ook bij een kleine club als Stadspark. Is het af en toe gewoon ook doen met wat je hebt. En dan zit je niet ruim in de keuzes om maar gewoon 3 of 4 op de bank te zetten die fit zijn. Ik heb ook gewoon spelers op de bank die af en toe max een half uur kunnen spelen.
Ja, ik las ook dat je zo af en toe even terug moest vallen op spelers uit lagere elftallen.
Ja, ja. Nou ja, goed, ik doe wel wat kan binnen de lijnen van de club. En daar ben ik wel mee bezig om goed om me heen te kijken. Jongens, te peilen wat hun bereidwilligheid nog is als ik in nood zit. Hoe ze kunnen helpen en ondersteunen. Nou, en dat gaat wel hartstikke goed. Daar ben ik wel tevreden over.
En zijn jullie dan ook nog actief bezig met het aantrekken van eventuele versterkingen? Want eerste klasser dat moet toch ook wel een bepaalde aantrekkingskracht hebben op andere spelers om naar Stadspark toe te komen, lijkt mij.
Ja, dat hoop je wel. Ik denk wel dat voetbal heel erg veranderd is. Dat jongens steeds meer gewoon voor vrienden kiezen, voor een vriendenteam kiezen. En als we over versterkingen dingen na gaan denken, dan is het meer dat jongens via jongens komen. Dus eigenlijk vrienden van elkaar of goede bekenden die het leuk vinden om met elkaar te voetballen. En dat is niet zo dat ik zeg, weet je, ik haal er even een spits bij omdat ik die nodig heb. Dat maakt het best wel lastig af en toe.
Ik stel voor dat we even naar een plaatje gaan nu. Jullie hebben trouwens daar oliebollen voor je liggen. Pak ze gerust als je daar nog zin in hebt. Voordat we naar muziek gaan, even aan jou de vraag, Robert Bos. Ik kreeg een berichtje van je, Frank van Etten.
Ja. Yeah.
Wat heb je met...
Ik heb met Frank niet zo heel veel. En sowieso, muziek is wel een mooi fenomeen. En daarom ook dit nummer, omdat het met Stadspark te maken heeft. En Frank wordt gezongen door een van de jongens af en toe na de wedstrijd. En vandaar dat ik verzoekje zo heb geplaatst.
Nou, dan gaan we daar naar luisteren.
Ja. En hij werd eigenlijk gezongen door Marijn Alting. Ik vind het leuk in een team om dit soort... fenomenen gewoon te hebben, wat goed voor de sfeer is. De leuke aanvulling voor de groepsdynamiek. Vandaar dit nummer.
Krijgen we nu de vertolking van Marijn Alting te horen?
Kijk, de meest leuke was geweest dat ik hem had meegenomen. En dat was voor het publiek misschien leuk geweest om te horen wat hij bij ons doet.
Ja.
Misschien voor de volgende keer.
Het is Frank van Etten, sorry.
Ja, nee. Andere.
Helaas.
Nee.
Oog Sport.
Van gitaar en hoor, dan maakt me dat zo blij. Want ik weet nog heel goed waar ik ben geboren. In een wagen van hout en dat past mij. Nu ben ik al iets ouder en mis ik de tijd van toen. Want de plek waar die wagen stond, dat is alleen nog maar groen. Dag en nacht, ja dat zit me in mijn bloed. Een klokje of een pannenzet of een spijkerbroek. Overal ben ik en overal voel ik me thuis. Want waar ik geld kan verdienen, ja dat is mijn huis. Maar ik wil dan wel een huisje op wielen. Zo'n huisje waar ik geboren ben. Een plek waar ik wat centen kan verdienen. Mijn handel en soms ook met mijn stem. Maar ik wil dan wel.
wat centen kan verdienen. Met mijn handel en soms ook met mijn stem. Maar ik wil dan wel een huisje op wielen. Zo'n huisje waar ik vroeger altijd zat. Een plek waar ik veilig werd geboren. En de mooiste tijd in mijn leven had. Een plek waar ik veilig werd geboren. En de mooiste tijd in mijn leven had.
Frank van Etten, huisje op wielen, hoorde je op Oog Radio. En dat is een beetje in het teken van SC Stadspark. Nog altijd twee gasten hier in de studio. Robert Post, de trainer van SC Stadspark. En hij vroeg ook het nummer aan. En Steven Wustenenk, de trainer van Biekwik 1887.
Ja, Steven, we gaan het over Biekwik hebben. Hoe ging de eerste seizoenshelft voor jullie?
Op zich prima. We zijn natuurlijk vorig jaar gestart met een volledig nieuwe situatie, nieuwe groep. Heel veel nieuwe jonge spelers, heel veel spelers uit eigen opleiding. Eigenlijk is dat nog steeds zo. Vorig seizoen zijn we op de allerlaatste speeldag hebben we ons veilig gespeeld. Was een lang, zwaar seizoen in de hoofdklasse zondag. Gelukkig hebben we aan het begin van dit seizoen denk ik 80% van de selectie bij elkaar weten te houden. Dus je kunt wel zeggen dat we kunnen doorbouwen waar we vorig jaar mee begonnen zijn. En dat gaat eigenlijk prima. Dat gaat eigenlijk goed. Het is nog steeds een hele jonge groep. Wat zich uitstekend ontwikkelt. Het is een stuk stabieler. En ik vind ook dat we echt een goede ontwikkeling doormaken in onze speelwijze, maar ook in ons team, in hoe we met elkaar omgaan. Dus alleen kunnen we wel zeggen dat het qua punten nog niet altijd het juiste rendement heeft.
Ja, en heb je daar een verklaring voor?
Ja, eigenlijk niet per se. Ik vind niet dat het echt significant aan één ding ligt. Wat wel zo is dat je natuurlijk weinig echt leiderstypes in je ploeg hebt. Omdat de leeftijd is gewoon gering. Dus nog maar weinig jongens die al veel ervaring hebben op een hoog niveau. Dus het mentale aspect is soms lastig. We kunnen het moeilijk hebben met teams die daarin ons overbluffen. Op mentaal gebied. En dan heb ik het over fysieke duels, maar ook in verbale strijd en dat soort dingen. Dus ja, het mentale aspect wat echt nodig is om te komen tot een resultaat, ja, dat ontbreekt soms. Terwijl we wel voetballend vaak heel goed mee kunnen, al dan niet beter zijn.
Ja, zou je dan eventueel ook meer scorend vermogen in jouw elftal willen hebben?
Tuurlijk, graag. We hebben volgens mij 19 doelpunten gemaakt uit mijn hoofd. Ik weet niet eens precies in de competitie. En we hebben één jongen voorin die meer dan 50% van die doelpunten heeft gemaakt. En die hebben ook de laatste drie wedstrijden moeten missen vanwege een schorsing. Ja, vanwege een schorsing. En in die drie wedstrijden hebben we 0 punten gepakt en 0 doelpunten gemaakt. En ik denk kans of 15 gehad. Dus ja, dat natuurlijk zouden we dat wat meer willen. Maar wij moeten ook realistisch zijn, want we hebben heel veel jonge spelers, ook uit eigen opleiding. En weet je, ook iemand als Arnoud Bentham, die is 26 jaar, een van de ouderen van de selectie, die heeft ook jaren de tijd nodig gehad om zich te kunnen ontwikkelen tot de speler die hij nu is. En die tijd en ruimte moeten we onze jonge spelers ook geven. Dus dat hoort gewoon bij de situatie bij Biekwik zoals die nu is.
Ja,
want je zou ook zeggen, scorend vermogen, de huidige selectie zou dat eigenlijk moeten doen.
Wat bedoel je precies met de huidige selectie?
Je kunt zeggen, van de scorenvermogen moet erbij. Maar zoals je zelf al zegt, en Arnoud Bente, maar ook andere spelers zouden eigenlijk moeten leren om te scoren.
Zeker, ja. Maar daar hebben spelers vlieguren voor nodig. Ze moeten het de kans krijgen op dit niveau. En soms moet je je afvragen of de spelers, of onze spelers er al klaar voor zijn. Eerder hadden we Gingen spelers eerst naar een tweede helftal? Of deden eerst ervaring op een iets lager niveau en maken dan vervolgens de stap? Maar wij hebben nu jongens tussen de 18 en de 20 jaar die er direct moeten staan op het moment dat ze nodig zijn. En dat is heel mooi dat wij die jonge jongens die kans kunnen geven. Maar dan moet je ook er rekening mee houden dat ze nog niet altijd klaar zijn voor. En dat blijkt nu soms en dat is helemaal niet erg, geen ramp. Maar ja, dat heeft wel een directe invloed op de resultaten.
En hoe frustrerend is het dan? Want ik hoor ook van veel mensen dat het voetbal wel goed is. En dat dan die doelpunten niet vallen.
Ja, daarom begon ik eigenlijk ook al vrij positief. Want ik zit hier eigenlijk vrij rustig. Ik heb natuurlijk vorig jaar meegemaakt. En vorig jaar was met name het begin best wel zorgwekkend. Ik kreeg echt heel veel doelpunten tegen. De eerste 5 wedstrijden volgens mij 0 punten. Al met al hadden we toen volgens mij de winst op een punt meer dan nu. Maar ik zit hier nu een stuk rustiger dan vorig jaar. Omdat ik me totaal geen zorgen maak. Omdat ik weet hoe goed we kunnen voetballen met elkaar. En ook op dit niveau. Ik denk dat de competitie ook nog ietsje sterker is geworden dan vorig seizoen. Maar wat ik iedere week zie en wat ik iedere training zie. De enorme leerbaarheid in deze groep, in deze jonge groep. Dat is zo hoog. Dat ik me eigenlijk geen moment zorgen maak eigenlijk op dit moment. En natuurlijk is het frustrerend. Want we hadden nu echt meer punten kunnen hebben dan waar we nu staan.
Ja, maak je ook een beetje zorgen omdat je zo'n jonge groep hebt en de resultaten tegenvallen? Ik zie de laatste 10 wedstrijden 1 overwinning. Hoe gaan zij daarmee om? Maak je daar ook extra druk om dan?
Ja, tuurlijk. Je moet dan het teamproces moet je op een goede manier zien te begeleiden. En je moet iedereen wel, alle gezichten moeten dezelfde kant op blijven staan. En iedereen moet overtuigd blijven van wat we aan het doen zijn met elkaar. Want er komt ergens een gevoel van twijfel. Maar ja, wij werken heel veel met beelden. We zijn eigenlijk alleen maar bezig met de ontwikkeling van onze speelwijze en ons teamproces. We proberen zo min mogelijk te praten over resultaat, over een ranglijst, over. Ik heb het eigenlijk ook vrijwel nooit over resultaatdoelen. Ja, we willen het heel graag beter doen dan vorig jaar. Maar dat is logisch, hè, want je wil stappen maken. Ja. Maar we kijken eigenlijk puur naar wat we laten zien op het veld. En dat proberen we ook te bekrachtigen met beelden. Dus ja, zeker in momenten waarin wij denken dat we dat nodig hebben, laten we terugzien hoe goed we eigenlijk soms spelen. En dat we echt goed kunnen uitvoeren wat we willen zien. En daar kunnen spelers dan ook alweer heel veel vertrouwen uit halen. Dus ja, daar ligt de focus vooral op.
Maar worden alle wedstrijden opgenomen?
Thuis, wij nemen sowieso, we hebben altijd een camera bij ons. Dus ook uit. We hebben altijd wel spelers die niet bij de selectie zitten of geblesseerd zijn. Die pakken dan daarin hun rol om, als de mogelijkheden er zijn, zeg maar qua tribune of iets dergelijks, pakken hun rol om die wedstrijd op te nemen. En thuis hebben we altijd iemand vanuit de club die onze wedstrijd opneemt.
Oké, okay, ja. En dan wordt er door de week tijdens de trainingen wordt iemand apart genomen en er wordt naar die beelden gekeken, die worden geanalyseerd?
Het gaat op een heel wisselende manier. Er zijn vaak momenten in de week waarin we als team bij elkaar komen. Dus gewoon samen naar de beelden kijken. Soms stuur ik ze beelden op. Van dit is mijn constatering. Dan stuur ik ze het op en dan mogen ze het zelf bekijken. Dan kunnen we er later nog eens een keer op terugkomen. Soms individu, soms in linies, soms met duo's. Maar het komt eigenlijk iedere week terug.
Is dat een beetje dan de nieuwe trainer? Dat hoor je vaak wel eens in de media. De laptop trainer. De Julian Nagelsmann van het hedendaagse voetbal. Want Robert, even een vraag aan jou. Doen jullie dat ook? Werk jij ook al veel met beelden?
Ik werk hoofdzakelijk met mijn eigen beeld. En zo ben ik ook opgevoed. Ik ben niet van een nieuwe generatie. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik zie daar wel mogelijkheden en kansen. Ik heb zelf een eigen camera gekocht voor 3 jaar terug. Eigenlijk nog niet gebruikt. Wilde ik dit jaar wel inzetten. Maar ik wil hem dan ook liever inzetten voor de training. Want ik denk op de training dat ik meer kan ontwikkelen als in de wedstrijd. En ik heb ook, daar kan ik ook betere keuzes maken. Want ik bedoel, ik weet ook wat ik daadwerkelijk dan verbeterd wil zien. Als ik kijk naar duelkracht, kan ik heel specifiek op duelkracht trainen. En kan ik bepaalde specifieke spelers dat laten trainen en daarmee confronteren. Nou, dat kan ik niet altijd in de wedstrijd terug laten komen, zo vaak als ik het wil. Want dan heb ik hem maar met wat er in de wedstrijd gebeurt te doen. En ik ontwikkel wel graag op de training. En uiteindelijk weten we ook vaak wat we ontwikkelen willen. Dus kies ik liever in een training voor wat momenten. En dat is ook een beetje mijn doelstelling voor nieuwe of voor het tweede helft van het seizoen, om daar toch iets mee te doen. Om jongens dan iets specifieker te begeleiden. Want het is wel een mooi fenomeen, als het kan. Het kost veel tijd. Het kost ook voor de trainer van nu veel extra energie om dit te doen. Maar het is wel goed om af en toe een goed beeld te hebben. Ondanks dat je hem als trainer zelf hebt. Maar het mag ook geen wel eens niet eens worden tussen trainer en speler.
Zo, eens, Steven?
Ja, zeker. Het is inderdaad maar net wat voor doel je er zelf mee hebt. En wat je er graag mee wil bereiken. En, de vraag werd al gesteld. Ga je met het individu? Ja, tuurlijk. Kun je ook heel erg toespitsen op het individu. Onze ontwikkeling van onze speelwijze, van ons als team, staat voor ons heel hoog in het vaandel. En dat is ook wel hetgeen waar wij het dan heel veel voor inzetten. Dus hoe kunnen we optimaal samenwerken in wat voor situaties? En ja, dan zijn wedstrijden juist weer heel erg geschikt.
Ja. Ik heb nog even een andere vraag. Want je zei net, Arno Bentum is 26. We hoorden dat jij 28 bent. We weten dat Bikwik natuurlijk met Michel Visser ook veel inzet op jonge trainers ook. Is dat lastig dat je eigenlijk maar 2 jaar verschilt met de oudste van je team?
Nee, totaal niet. Ik heb daar nog geen moment een gevoel gehad van daar zit een spanningsveld of iets dergelijks. Heeft natuurlijk ook wel te maken met het type spelers. Ik zal vast in de toekomst in aanraking komen met spelers die misschien nog ouder zijn dan ikzelf. Misschien ook niet, maar dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Dan draait het volgens mij om de speler. Staat die ervoor open? En heeft die er moeite mee? En als een speler dat niet heeft, ja, dan moet die een andere keuze maken. Of de club moet daar natuurlijk iets van vinden. Maar ik ben gewoon een voetbaltrainer en ik probeer gewoon een team optimaal te laten functioneren. En ik kan wel zeggen dat ik nu met spelers werk die daar totaal geen moeite mee hebben, volgens mij.
Okay, maakt het sowieso eigenlijk wat uit als het gaat om kwaliteit van een trainer, hoe oud hij is?
Nou, ik zeg natuurlijk van niet. nee.
En of een trainer op niveau gevoetbald heeft, bijvoorbeeld?
Nou, kijk, het is natuurlijk wel. Er wordt natuurlijk veel over gesproken, ook in media. Er komt steeds meer ruimte voor de jonge, ambitieuze trainer die jong opgeleid is. Die hebben toch wel vaak een andere ontwikkeling doorgemaakt dan de oud-profs. Die over het algemeen in de afgelopen jaren wat makkelijker in de trainerscursussen rollen dan iemand zoals ik. Over het algemeen zeggen ze dat ik weinig ervaring heb. Maar ik sta al vanaf mijn 16e sta ik voor de groep. Maar dan veel op jeugdniveau. Ik weet niet wat beter is. Volgens mij draait het gewoon om kwaliteit en om wat je laat zien. En of je nou oud-prof bent of jong opgeleid bent bij de KNVB. Volgens mij draait het gewoon om wat je kan.
Hoe belangrijk is die ervaring, Robert?
Nou ja, ervaring is mooi meegenomen. Daar kun je soms je voordeel mee doen. Aan de andere kant inderdaad, trainer zijn is wel een vak. Een veelzijdig vak. Hè. Je noemt net de nieuw fenomeen met de camera werken. Dat zijn allemaal weer mogelijkheden om spelers te helpen te ontwikkelen. Dus de vele vaardigheden die je als trainer hebt, bepaalt ook hoe jij als trainer bent.
Ja.
Ja, ik was nog wel benieuwd naar persoonlijke kwesties. Allereerst wil ik dan beginnen met Steven. Wat is iets wat jou echt aan het hart gaat als persoon? Gewoon buiten het voetbal om, mag ook met het voetbal te maken hebben?
Goeie vraag. Wat mij aan het hart gaat.
Heb je het nu over goede voornemens voor het nieuwe jaar, Joey?
Ja, dingen waarvan je zegt, van nou, daar kan ik me nou echt druk om maken. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Of dat wordt misschien wel te weinig belicht.
Ik moet zeggen dat er niet heel veel nu in me opkomt. Maar als ik het dan nog eventjes een beetje op voetbal toespits. En ook een beetje op de regio Groningen. Afgelopen tijd volgens mij veelvuldig in het nieuws geweest. Dat de gemeente Groningen bezuinigt op sport. Nou ja, dat is wel iets waarvoor mij natuurlijk een beetje de haren overeind gaan staan. Wij hebben toevallig bij BeQuick de situatie dat we al voor het 11e seizoen gebruik maken van ons hoofdveld, van ons kunstgras. Wat inmiddels gewoon een heel beperkt veld is geworden voor ons niveau. We zien nergens in de competitie eigenlijk zo'n slecht veld als bij BeQuick. En dat vind ik gewoon zorgelijk. Het lijkt er nu op dat we er nog langer mee moeten doen. Dus dan is het zoals het is. Ik weet niet de precieze hoe het precies zit. Maar volgens mij worden alle amateurclubs in Groningen moeten meer gaan betalen aan veldhuur. Waardoor ook een club als BeQuick weer enorm in de kosten wordt gedwongen. Dat maakt de financiële situatie voor clubs in Groningen gewoon zorgelijk. En kunnen we eigenlijk niet doorbouwen zoals we dat graag zouden willen. Dus ja, dat is iets wat mij wel bezighoudt. Ja.
Maar zijn er ook niet te veel clubs hier in Groningen op dit moment? Is dat nog houdbaar in 2020? Zoveel teams?
Er zijn heel veel 35 amateurclubs. Als
ik durf het precies een aantal niet te zeggen, hoor.
Dat is natuurlijk heel veel, inderdaad. Je ziet wel ook steeds meer in het zondagvoetbal daarin ook wel teruglopen, volgens mij. Ook in Groningen wel. Clubs die fuseren binnen jeugd of ook zelfs binnen het eerste elftal. Dat is noodzaak naar aanleiding van de financiële situaties, denk ik, bij veel clubs. Dus enerzijds misschien een goede ontwikkeling, anderzijds is het ook wel weer, geeft het de kwetsbaarheid weer.
Kan ik wel zeggen dat het als sportprogramma, volgens mij hebben we die ervaring allemaal wel. Het zijn er inderdaad, ik zou ook zeggen plus minus 35. En voor ons is dat ook altijd lastig. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar
hoe bedoel je?
Om zoveel dingen in de gaten te houden.
Zoveel dat we soms een weekend hebben dat we denken van, oh, dat team zijn we helemaal vergeten, bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld.
Nee, het zijn er ontzettend veel, inderdaad. En als je soms ook bij de clubs langskomt, dan denk ik soms van, heeft deze club nog wel bestaansrecht? Er staan weinig toeschouwers langs de zijlijn. Volgens mij worden de kantines gerund door een handvol trouwe, vaste mensen van de club. Dus zulke soorten zaken, denk ik, dat het soms best wel lastig maakt.
Vinden jullie dat ook? Of zeg ik nu iets heel raars?
Nou ja, het verenigingswezen wordt wel anders. Hè. De betrokkenheid is best wel een lastig thema. Aan de andere kant, ik denk wel maatschappelijk dat een vereniging wel een mooie bijdrage kan leveren naar vele mensen. Ik bedoel, als ik kijk, want ik stel hiervoor ook nog een vraag over een thema wat voor je speelt. Nou, als ik kijk ook hoe we jezelf allemaal met een koptelefoontje op zit. En zo zie ik ze hier buiten de deur ook allemaal rondlopen. En dat betekent ook dat we steeds meer afgesloten zijn van daadwerkelijk wie we zijn, maar ook wat we uitstralen. Want het wordt niet meer zichtbaar. Nou, dat is voor mij als trainer ook mooi in het sportgebeuren, het teamgebeuren, het verenigingsgebeuren. Dat mensen nog wel steeds met elkaar in verbinding blijven. En ik zie een fenomeen ook maatschappelijk dat steeds minder wordt. En dat betreur ik best wel. En daarin vind ik het nut van een vereniging wel belangrijk, ook maatschappelijk gezien. En ook dat de verenigingen gisteren nieuwjaarsreceptie gaat bij Stadspark. Toch mooi dat er uit alle teams gewoon nog mensen zijn. En dan wil je altijd meer, nog meer betrokkenheid. Maar de betrokkenheid met elkaar, vind ik wel een belangrijk thema. Ook van sport in zijn totaliteit. En dat blijft een belangrijke rol. Niet de individuele sport, maar ook juist de teamsport. Om sociaal met elkaar nog leren om te gaan. Daar waar we allemaal met oordopjes op zitten. Met koptelefoons op. Waar ook. Is het op het werk? Is het in het sport? Dat is wel iets wat me af en toe verbaast.
Zijn jullie daar dan ook bewust mee bezig binnen het team? Geen telefoons in de kleedkamer bijvoorbeeld? Of zulke soorten zaken?
Nou, nee, dat niet zozeer. Het is meer wat me opvalt en dat ik het ook af en toe gebruik op het moment dat ik denk dat nodig is. Maar meer om met de persoon in contact te komen. Iemand die de hele dag met zijn koptelefoon op is, die leeft in zijn eigen wereld. En als ik met het team bezig ben, dan wil ik dat we met elkaar in contact zijn. En dit is wel een thema die als sporttrainer natuurlijk belangrijk is om een team ervan te maken. Want dan moet je wel met elkaar in contact. De aandacht voor elkaar hebben, elkaar zien. Een sporttrainer is ook fantastisch natuurlijk om met mensen zo te werken. En om ze uit te dagen en om ze af en toe in wakker te schudden. Want af en toe vallen ze even in slaap door de hele dag met zijn koptelefoon op te lopen. En dat geldt natuurlijk ook als ik gewoon fietsen hier straks weer wegga. Ik bedoel, ze kijken niet links, niet rechts. Ze horen niet eens. Iemand die toetert, dat gaan ze niet eens horen met die koptelefoon op. Dus nou ja, goed. En in de sport is de aandacht voor elkaar. Hoe je beweegt, hoe je een bal vraagt of hoe je wegloopt. Om dat te zien. Ja, dat zijn wel belangrijke fenomenen.
Sport verbindt, zouden we kunnen zeggen. Muziek verbindt ook.
Nou ja, goed, vandaar ook mijn liedje. Ja. Ik bedoel, want dat liedje kwam alleen maar weg uit de verbondenheid die je met elkaar creëert. En dat maakt het leuk. Hè, om elkaar beter te leren kennen. In plaats van dat je alleen maar weet hoe die heet. En misschien heeft de persoon ook nog meerdere kwaliteiten. En dat maakt het toch leuk om samen met elkaar te sporten. Want het is meer als alleen de wedstrijd die je speelt.
Steven, jij gaf aan dat je niet zo van de muziek bent. Dat je top 40 altijd wel leuk vindt. Dus vandaar dat we iets uit de top 40 voor je hebben.
Helemaal goed.
One more drink, one more Bacardi. One more dance at this after party. We still going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wilder like on safari. We still going strong. And all of these good things, good things. All we need, good things, good things. Till now we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are never, ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go. Yeah, we are. The sunrise, we are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things, all we need, good things. Till now we go on.
Malone, Sam Veld, hoor je op Oog Radio. Nog altijd de gasten bij ons in de studio. En er komen er nog 4 anderen de komende 2 uur. Maar goed, we zijn nu al even in de laatste fase van dit eerste uur. Steven Wustendenk van Bikwik 1887 en Robert Bos van SC Stadspark.
Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe jullie kijken naar het aankomende seizoenshelft voor jullie clubs. Laten we met Steven beginnen. Hoe zie je dat ontvouwen?
Met heel veel vertrouwen, zoals ik net al zei. We ontwikkelen ons echt heel goed. We kunnen zeggen dat we heel veel wedstrijden dominant hebben gespeeld ten opzichte van onze tegenstander. En dat moet nu gaan leiden tot de punten, tot het resultaat. Neemt niet weg dat het voor ons natuurlijk, als je kijkt naar de ranglijst waar we nu staan, als we dan toch even naar kijken, is dat voor ons gewoon het allerbelangrijkste is dat we in die hoofdklasse blijven. En ik denk dat ook best wel een opgave gaat worden. Maar we hebben volgens nog steeds de doelstelling om het beter te doen dan vorig jaar. Nou, toen hadden we 37 punten, dus 40 zou een heel mooi aantal zijn.
Dus ik begrijp dat jij ook zegt van de doelpunten en de resultaten die komen vanzelf als we op deze voet doorgaan.
Ja, daar ben ik van overtuigd, ja, absoluut. Okay.
En is Arnold Bentham alweer fit eigenlijk?
Hij was de hele tijd fit, maar hij was geschorst. Dus de schorsing
goed opgelet, dank je.
De schorsing zit erop. Hij kreeg 3 wedstrijden voor het einde. Kreeg hij na een half uur een rode kaart. En dat heeft hem 2 wedstrijden schorsing daarna nog opgeleverd. En dat was precies tot aan de winterstop.
Die is er weer bij dus.
Die is er weer bij.
Oké, en voor SC Stadspark, Robert?
Nou ja, ik hoop dat we kunnen verder ontwikkelen in de zin van een sterker team te krijgen, een duidelijkere speelwijze te krijgen. Want met een nieuwe groep beginnen zorgt er ook af en toe voor wat is de beste speelwijze, wat past het beste bij deze spelersgroep. Kijk, wij zitten niet als BeQuick dat we ze opleiden in een bepaalde speelwijze. Ik bedoel, wij doen het gewoon met de spelers en kwaliteiten die we hebben. En daar heb ik de beste balans in te vinden. Nou, dat wordt steeds duidelijker op het moment dat ik de spelerskwaliteiten leer kennen. En we zijn een halve jaar zijn we verder. Dus het wordt steeds duidelijker. En ik hoop ook dat we met een fittere spelersgroep, dat we qua schorsingen, dat we die beperkt houden. Dat we mee kunnen doen om gewoon een goede eerste klasse te blijven.
Ja, maar jij hebt ook pech gehad met de blessure van Kevin Tell natuurlijk.
Klopt, ja. Ja, Kevin is een heel vervelende situatie. Want ik bedoel, hij is geblesseerd geraakt. En die gaat aan zijn knie ook geopereerd worden. Zal er nog zeker een jaar uit zijn.
Zo.
En dat is voor hem natuurlijk wel heel vervelend. Ook voor ons als team gaan we hem echt missen als scorende man. Vorig jaar zeker 15 gemaakt. Nou, die had dit jaar hadden we die op 15-20 gezet. Zou voor ons misschien wel een beetje een reddende engel zijn. Hè? Een jongen die veel en makkelijk scoort. Die gaan we missen. Dus de uitdaging voor onze aanvallers wordt alleen maar groter om doelgerichter te zijn. En om toch hun doelpuntjes te maken.
Zijn er nog specifieke dingen waar je dan op traint om te zorgen dat er meer gescoord wordt?
Nou ja, goed, er wordt wel getraind op doelgerichtheid. Hè? Er zit de keuze in om op doel te schieten of een bal breed te leggen. Daar zit wel een verschil in om aan doelpunten te komen. Het anticiperen op een bal die op het doel komt, is trainbaar. Dus daar ben je wel mee bezig.
Wat is jouw visie daarop dan?
Dat je continu alert hebt te zijn hoe je anticipeert op de volgende situatie. En als er een schot op het doel is of een actie van een speler in het meebewegen, dat bepaalt wel als je soms ook een tweede kans krijgt.
En is het dan ook zo dat jij dat bij jouw team opvalt van oké, er moet meer geschoten worden of er moet juist meer naar elkaar gekeken worden? Ja. Welke van de twee is het bij jullie?
Beide. Ik bedoel, het gaat niet om één. Ik bedoel, bij voetbal is soms best wel complex. Hè? Maar ook jongens die gewoon meedenken en meedoen. En dat is best wel lastig. Ik bedoel, elke balverplaatsing is een nieuwe situatie. En dan wil je ook graag dat ze daarin anticiperen. Nou, en dat is best ook voor veel jongens bij ons nog wel iets waar ze zich in te ontwikkelen hebben.
Ja,
denk mee, met elke balverplaatsing ben je aanspeelbaar. Sta je nuttig? Kunnen ze je bereiken? Of doe je helemaal niet mee en speel ik eigenlijk met 1 of 2 man minder? Nou, bij voorkeur zie ik graag dat 11 spelers nuttig in het veld staan. Dat ze belangrijk voor het team zijn in elke balsituatie. En daar ligt best nog wel een mooi ontwikkelpunt.
En ik had nog een klein vraagje. Zijn er spelers die je positief hebben verrast deze eerste seizoenshelft, Robert?
Nou, je hebt hem in het begin genoemd, Gert-Jan Webers. Ik bedoel, weet je, vind ik fantastisch. Ook als trainer, een jongen die uit de derde elftal komt. Die ook dit niveau als een hele grote uitdaging heeft. Heeft ooit daarvoor een keer bij de vierde klasse gespeeld. Maar als je dan 6 scoort, ja, daar wordt hij heel erg blij van. Maar ik als trainer ook, want daar sta ik ook voor. Om jongens te helpen ontwikkelen en te kijken van goh, hoe komt hij aan zijn doelpunten? 1, wat is zijn kwaliteit? Waar is hij goed in? Waar is hij iets minder goed in? Wat heeft hij als ruimte nodig? In welke ruimte wil hij graag aangespeeld worden? En ook als hij 3 wedstrijden niet speelt, dat hij vertrouwen houdt om gewoon op doel te schieten.
Ja. Nee, dat is heel erg mooi. Want ik zag hem tegen Gomos toen nog een aantal kansen missen. Toen dacht ik van nou, Die ontbreekt wat kwaliteit voor dit niveau. En dan die wedstrijden daarna, dan laat hij het alsnog zien.
Ja, nou weet je, dat maakt het trainingsvak ook hartstikke leuk. Het is mensenwerk. En je kunt soms even moeite hebben. Als je daarmee bezig gaat en door de week daar op traint, maar ook met elkaar over in gesprek bent en elkaar het vertrouwen geven om gewoon daarop gericht te zijn. En gewoon ook te doen. Het is gewoon ook doen. Scoren is ook gewoon doen. Is ook een vaardigheid. Maar hoe meer je dat doet en hoe makkelijker het wordt. Alleen als er geen schoten komen, gaan ze er ook nooit leren.
Ik heb voor jullie allebei nog een slotvraag. Want we zitten helaas door de tijd heen. Volgens mij kunnen we uren doorpraten. Steven, even bij jou beginnen. Je contract, heb je dat al verlengd?
Nee, ik ben nog in gesprek met de club. Dus okay. We zijn nog in gesprek over het vervolg.
Oké, okay, en Robert?
Nou, ik heb het al benoemd. Ik ben bij Stadspark gekomen en we hebben een 3-jarig contract afgesloten. Heeft ook gewoon te maken als uitgangspunt om elkaar te leren kennen. Ik heb ook al aangegeven, als trainer heb je een jaar nodig om jongens te leren kennen. Wil je met elkaar samenwerken, dan heeft dat ook gewoon tijd nodig. En als je vertrouwen in elkaar hebt, gun je elkaar ook de tijd en de ruimte om dat te ontwikkelen.
Oké. Okay. Steven, heb je enig idee wanneer dat naar buiten komt, wat eruit komt?
Ik hoop zo snel mogelijk natuurlijk. Ja. Maar ons trainingskamp zat er tussen feestdagen. We hebben al wel gesprekken gehad. En dat krijgt nu gewoon na de vakantie een vervolg. En dan hoop dat in januari duidelijk wordt.
Oké. Okay. Wij willen jullie bedanken voor dit uur in ieder geval. Heel veel succes met de tweede seizoenshelft. En bedankt voor jullie komst.
Oké, okay, dankjewel.
Oog Sport. Well, I could say